Radio 1.
Weet ik veel met Sven Spijbroek.
Goedemiddag en met Koen van Mechelen. We hebben u net tijdens uw journaal de wedstrijd van gisteren zitten analyseren.
Dat is waar.
Maar daarvoor zit je hier niet, hè Koen?
Nee, absoluut.
Je zit hier om het te hebben over de kip.
Ik wil een kip en een paard en een koe. Een kip en een paard en een koe. Kampen, daar wil ik naartoe. Samen met mijn kip en mijn paard en mijn koe. Een paard en een koe. Kampen, daar wil ik naartoe. Samen met mijn kip en mijn paard en mijn koe. Ik wil een kip en een paard en een koe.
Paard en koe van Want Want. Dat klonk verdacht veel als Sing to the Bottom with You van de Fountains of Wayne. We hebben het in weet ik veel nog nooit over het paard en nooit over de koe gehad en zelfs nooit over het varken. Al die interessante heren of dieren. Maar de kip doen we vandaag met Koen van Mechelen. Kunstenaar Koen van Mechelen. Kippenkruiser heb ik jou daarnet bij Evert genoemd. Klopt dat?
Ja,
toch hè?
Toch wel, ja.
Wat doe je precies met kippen? Kan je het voor de mensen die jou helemaal niet kennen even?
Eerst en vooral, ik maak een kunstwerk met kippen, waardoor dat ik kippen van verschillende nationaliteiten met elkaar kruist. Niet zozeer om terug te gaan naar die beginkip, die leeft toen in de Himalaya, maar om iets te zeggen over onze maatschappij en de vooruitgang daarin. En kruisen duidt op diversiteit. En dat hebben we nu ook bewezen na 20 generaties kruisen, heeft de cosmopolitische kip het grootste DNA van de wereld. Dat wil zeggen dat er heel veel kopies opgetreden zijn die waardevol kunnen zijn, ook voor de wetenschap. En dat ondersteunt toch de hele filosofie van het kunstwerk.
Ja, dus je wil een cosmopolitische kip maken. Daar ben je nu ondertussen 20 generaties mee bezig.
23 nu verder, ja.
Ja. En wat zeg je, het grootste DNA?
Ja, door te kruisen ontwikkelt je diversiteit. Hè? Er treedt geen inteelt meer op. Om eventjes te schetsen, een kip uit de industrie bijvoorbeeld heeft maar 5 miljoen DNA, omdat alle andere kopies van die DNA niet nuttig zijn voor de productiviteit. En ook niet omdat die kip in gecontroleerde stallen zit, bijvoorbeeld 22 graden ideaal om ze te laten rondlopen, een ei te laten leggen. En ze hebben die immuniteit eigenlijk niet zo echt nodig en ook niet die diversiteit.
En dan verdwijnt dat uit de DNA echt?
Ja, men selecteert dat eruit. En de kip is verschrikkelijk high-tech. Ik denk dat niemand dat eigenlijk beseft hoe dat men met dat dier omgaat. Als je ziet dat in die broedcentrales waar de legkippen of de vethaantjes, zoals men zegt, gekweekt worden. Ja, die vochtigheid bijvoorbeeld, als je die met 2% op dag nummer 5 omhoog brengt, dan weet je dat de kip zwaarder wordt of dat hij meer eieren zal leggen. Dus het is een enorme high-tech machine. En als je dat moet analyseren, ik denk niet dat er één apparaat in de wereld is dat zoveel kan voortbrengen als de kip.
Ja, onlangs zaten kippen in het nieuws en wel op een heel droevige manier.
Op de luchthaven van Zaventem, daar zijn zondagavond ocharm 20.000 kuikentjes vergast.
Dat is vreselijk, toch?
Vreselijk, echt waar, hè?
Maar die exporteur wilde dus ook gewoon die kuikentjes niet terugnemen. Voor hem is dat natuurlijk gewoon een product dat hij verstuurt. En die had zoiets, ik heb dat uitgezonden en ik moet dat allemaal niet meer terug hebben.
Maar dat is denk ik het hele probleem met dierenrechten. Dieren zijn gewoon een product geworden, want die reageren niet, die protesteren niet.
Nee, daar moeten we misschien allemaal eens aan denken. Als we weer eens in de supermarkt voor 5 euro 3 kilo kip krijgen, dan weet je dat daar iets mis mee is.
In mei van dit jaar was dat. Dat is precies wat je bedoelt, hè?
Ja, dat is waar, ja. Men heeft van de kip inderdaad een product gemaakt en dat is toch wat ik een beetje met mijn project ook wil zeggen, dat we moeten oppassen als we de diversiteit of de immuniteit en de fertiliteit uit dat dier halen, dat we toch een gevaarlijk product ook wel kunnen hebben.
Ja, dus je wil een soort uber-resistente kip die overal kan gedijen maken?
Ja, ik denk dat je dat iets verkeerd zegt, omdat dat woordje uber, dat is... dat duidt weer op iets dat een monocultuur in zich houdt. Ik denk dat dat niet waar is. Ik zoek naar die diversiteit. En door die kip te kruisen, ontwikkelt die diversiteit zich. En dat kunstwerk, wat ik beschouw als een werk, dat staat voor bio- en culturele diversiteit. Hè? Want daar komt de kunstenaar natuurlijk aan te pas. En dat komt ook een beetje omdat die kippen gekweekt zijn destijds als een symbool voor het land. Dus in ieder land heb je een kip die iets vertelt over dat land. Dus het heeft een hele grote symbolische waarde.
Is er altijd een soort nationale kip? Verder dan de Poulet de Bresse in Frankrijk?
Ja, je hebt in China bijvoorbeeld heb je een harige kip, die heet de Silky, hè? Die de inspiratie gevonden heeft en het ontstaan door naar silk te kijken, naar zijde. En die heet ook een zijdehoen. Maar je hebt ook in Istanbul bijvoorbeeld, heeft men de longkrauwer gekweekt. En dat is een Turkse kip en die heel lang kan kraaien. En ik denk dat dat ook gelinkt is aan de cultuur.
Waar is dat goed voor in hemelsnaam?
Wel, dat weet je niet, hè, waarvoor dat goed is. Maar dat is een symbolische waarde. Dat
is, een trotse kip is dat.
Nee, ik denk dat het vooral geïnspireerd is op de gezangen die men heeft in die Aziatische maatschappij. Ja. En die dan vertaald wordt als een symbool in dat dier.
Oké, in de Engelse kip voor Engeland. En wat is dat bij ons? Ik denk...
De Mechelse koekoek.
Ah, voilà. Verder, ik ken geen andere kippenrassen.
Ja, maar de Mechelse koekoek is binnengebracht op de Wereldexpo van 1958. Ja. Gewoon maar...
Binnengebracht uit welk land?
Ja, gekweekt.
Gekweekt.
Gekweekt door verschillende kruisingen te maken. En uiteindelijk die Mechelse koekoek te hebben. En als een symbool voor onze natie. De Wereldexpo 58.
Dus dat zou de Expo 58 kip moeten heten eigenlijk?
Eigenlijk wel, ja. Ja. Maar dat was de Mechelse koekoek.
Zeg, daarnet was er sprake van 5 euro voor 3 kilo kip.
Mm-hmm.
Ik neem aan dat een echte van Mechelen iets duurder is dan dat?
Een echte van Mechelen is iets duurder, omdat ook een echte van Mechelen duurder is om ze te kweken.
Ja, maar ik kan dus bij jou een kunstkip, of een kunstwerk, zie je het nog als een kip of als een kunstwerk?
Nee, voor mij is het echt een kunstwerk, omdat het draagt eigenlijk een metafoor voor onze maatschappij. Als ik zeg dat we de monocultuur moeten vermijden, metaforisch gezien, als je dat werk brengt in een museum, dan krijg je andere gedachten dan de kip op zich. Dan zeg je iets over onze maatschappij en waar we voor moeten oppassen. Dat is, als we alleen maar beginnen te denken aan de productiviteit, vergeten we het leven op zich.
Ah ja, dus een museum, als die van jou een werk koopt, dan koop je die een levende kip. En dan moet je ook graan en water hebben, dan schijnt een zeehond. Ja. En dan moet je daar...
Ja, momenteel heb ik zo'n expo lopen in Finland. Daar zitten momenteel een vijftigtal levende kippen in het museum, waar we echt dat verhaal vertellen. En die omgekeerde manier van hoe men met de industriële kip omgaat, om die om te draaien naar iets sustainable en leefbaar.
Ja, dus als ik van jouw werk wil bewonderen, dan moet ik, of wat die kippen betreft, hè, want die doet ook nog andere dingen, dan moet ik naar Finland? Kan het dichter bij huis ook?
Op dit moment moet je naar Finland, maar soms zitten ze ook wel dichter bij huis. Momenteel moet ik even denken of ik in België een
kunstwerk heb rondlopen.
Momenteel denk ik dat ze allemaal in het buitenland vertoeven.
Chicken's a popular word, but anywhere you go, you're bound to find a chicken ain't nothing but a bird. Some people call it a fowl, that's the story I've heard, but let them call it this and let them call it that. A chicken ain't nothing but a bird. You can boil it, roast it, broil it, put it in a pan or pot, brown it, eat it with potatoes, rice or tomatoes, chicken is still what you've got. Boy, it was a dish for old Caesar, also King Henry III. But Columbus was hip, he said, take this tip, a chicken ain't nothing but a bird. Put it in a pan or pot, brown it, eat it with potatoes, rice or tomatoes, chicken is still what you've got. Boy, it was a dish for old Caesar, also King Henry III, but Columbus was hip, he said, take this tip, a chicken ain't nothing but a bird, a chicken ain't nothing but a bird.
Kip is ook maar een vogel, zegt dat Louis Jordan het gezegd heeft. 98 kilometer file ondertussen. Door een ongeval is in Antwerpen-West de aansluiting van de E34 naar de Kennedy-tunnel volledig afgesloten. Er staat een file vanaf Melzele. Als je richting Kennedy-tunnel wil, rij dan naar de E17 en maak rechtsomkeer via de af- en oprit in Zwijndrecht. Om de Antwerpse ring richting Gent verlies je een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Vertragen naar Antwerpen op de E19 is het accordeonrijden vanaf Brecht op de E34 tussen Zoersel en Oelichem. Op de E313 verlies je een half uur vanaf Herentals-West. En op de A12 is het opletten voor een defecte auto op het viaduct van Wilrijk. De rechterrijstrook is er dicht. Op de buitenring rond Brussel traag in Zaventem en op de binnenring van Groot-Bijgaarden tot Zellik. Langzaam naar Brussel op de E40 tussen Buitersem en Haasrode door werkzaamheden. En verderop van Everberg tot de Ring. Door de NAVO-top is de A201 in beide richtingen afgesloten tussen de Ring rond Brussel en Everen. En in Brussel kan je door diezelfde top beter de Europese wijk in de buurt van het Koninklijk Paleis met de auto vermijden. In Oudenburg kan je momenteel niet over de kleine Plassendalenbrug rijden. En door een ongeval is de A54 van Charleroi naar Nijvel afgesloten ter hoogte van het knooppunt met de E42. Wie van Charleroi naar Brussel wil, die kan beter omrijden via de N5.
Weet ik veel?
Koen van Mechelen, we hebben het over de kip vandaag. Daar weet je alles over. Dat mag ik toch hopen. Ken je deze man nog?
De vogels, om het heel populair te zeggen, zijn buiksprekers. Gelijk een buiksprekers spreekt, zo spreekt dus ook de vogel. Die hebben dus de taal wordt van binnenin gevormd.
Ja. Hoe komt het nu dat sommige vogels wel in aanmerking komen en andere helemaal niet om dat te doen?
Omdat sommige vogels, om te beginnen, eigenlijk niet veel taal hebben van huis uit. Fazanten enzovoorts hebben niet veel taal. Dus als je met fazanten wilt gaan samenleven, dan gaat je wel iemand hebben die met u meewandelt.
Mm-hmm.
En je kunt vogels hebben die met u meelopen, met u meewandelen, maar die gebruiken wat taal ook. Die kunnen ook een paar klanken nadoen, maar dat is al niet veel. Terwijl onze zangvogels, die hebben heel veel taal. Die kunnen ze ook veel meer leren.
Fragmentje uit de loops van 1987. Heb je hem herkend, Koen van Mechelen?
Ja, absoluut. Ja. Louis Gonnissen.
Louis Gonnissen. Vooral in der tijd bij Jos Gijzen. Hè? De
ja.
Dieren- en biologenman. Maar ook voor jou belangrijk, hè?
Ja, voor mij belangrijk, omdat dat mijn Peter is. Hè? Het was geen familie. Het was mijn vader en mijn vader, Toon van Mechelen dus, en Louis Gonnissen zijn samen als de eerste twee leken in het college van Sint-Truiden beginnen les te geven. Mijn vader is een klassicus, een filosoof, en mijn Peter dus, Louis Gonnissen, een bioloog. En ze konden het heel goed met elkaar vinden. Ik ben de jongste in mijn familie, en dus was iedereen al bezet als nonkel en tante die Peter moesten zijn. En is Louis Gonnissen gekozen? Nee, dat is een grapje. Hij is echt wel gekozen omdat hij een goede vriend was. En ik ben ook met hem heel veel op stap gegaan. Mijn vader was is nog steeds een natuurliefhebber. En Louis Gonnissen ook. En die nam mij dus mee naar Walsroden bijvoorbeeld. Een heel groot dierenpark. Dat was voor mij een heel groot verzet om daar naartoe te gaan als hele jonge knaap. En daar heb ik dan ook geleerd dat de kip eigenlijk afkomstig is van het Himalaya. Dat daar de eerste kip geleefd heeft. Dus hij heeft mij wel geïntroduceerd in die wereld van die kip, die mij dan heeft blijven fascineren. Want ik praat wel over toen ik 5, 6 jaar was. Hè? Dit ja, is zijn de begin.
Jouw kippenfascinatie is van die tijd.
Wel, mijn kippenfascinatie is helemaal terug tot die tijd, dat ik 5 jaar was. Dat heeft verschillende stappen gekend. Hè? Ik bedoel, mijn vader had volières met vogels in, hè? Bevriend met Louis Gonnissen, die mij dan meenam naar een dierenpark. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is wel heel, dat is historisch al, hij nam mij bijvoorbeeld ook mee naar de Zoo van Zwartberg. En vandaag is mijn grote atelier gebouwd precies in de Zoo van Zwartberg. En dat is wel echt uniek, want toen de burgemeester Wim Dries mij praatte over we zouden u wel heel graag hebben in onze stad, had hij als eerste idee natuurlijk dat ik op SeaMine ging zitten, dat ik daar een stukje grond. En op het einde van dat gesprek zei hij, ja, maar we hebben nog een andere site, want daar is al 20 jaar niets meer. En ik zeg, welke? Ja, de Zoo van Zwartberg, waar ik toen gewoon gezegd heb, dat is het. Zonder het nog te bekijken. Omdat die herinnering dat ik daar naartoe ging als kind en de ontdekking deed van de kip, hè, dan... Ja, als je zo'n herinnering hebt, dan moet dat de plaats zijn waar je terug naartoe moet gaan.
Absoluut.
En waar je dan in een andere vorm iets neerzet.
Ja, zeg maar, van Peters krijg je ook cadeaus, hè?
Ja.
Is het waar dat jij van Louis Gonnissen een broedmachine hebt cadeau gekregen als 5-jarige?
Ja, dat is wel zo. Ja, dat is geen fabel.
Wat een idee.
Dat is geen fabel,
dus,
omdat...
Dus je pakt dat uit, hè? Dat zit waarschijnlijk in mooi inpakpapier...
Ja, maar
en was je blij of was je teleurgesteld?
Nee, ik
wist je wat het was?
Ik was heel blij, omdat ik zeg, dingen gaan over fases. Hè. Dus mijn vader die volière had met die vogels, de fascinatie voor de natuur. Ondertussen, mijn vader is ook kunstenaar. Hè. Die maakte beelden in zijn atelier. Dus ik zwierf ook rond in het atelier. En ondertussen gebeurde buiten iets heel apart. De plaatselijke bakker had 2 kuikens mee. Omdat hij wist dat ik van de natuur en van vogels hield. En die had 2 kuikens mee. Die 2 kuikens zijn opgegroeid. Dat is een haan en een hen geworden. Hè? En dan komt mijn Peter komt dan af met een broedkast. Hè? Om te zeggen, ja, zo kun je ook beginnen te broeden. Dus heel vroeg zijn al die zaden wel geplant voor hetgeen dat ik vandaag doe. En al die ingrediënten bij elkaar maakt mij tot wie dat ik vandaag ben.
Mensen die levende dieren cadeau doen aan kinderen, ik vind dat toch altijd een beetje riskant. Hoor.
Vandaag mag dat niet meer, hè?
Nee. Maar toen dus wel.
Maar toen dus wel. Maar wacht eens even. Dat gaat over gedomesticeerde dieren. Het gaat niet over de wilde dieren. Hè?
Ja, nee, natuurlijk niet. Goed. Louis Gonnetje, hij zei daar razend interessante dingen, hè, over vogels. Louis Jordan zei het al. Kip, het is eigenlijk ook maar een vogel.
Ja.
Zijn dat buiksprekers? Is dat echt waar?
Ja, een beetje wel. Ja. Ja,
die hebben geen stembanden dus, ja. Die kunnen trillen.
Nee. Dat klopt. Dat klopt helemaal, maar die zangvogels natuurlijk, dat is weer iets heel anders. Hè?
Ja.
Waar hij het over had, en hij bestudeerde ook die zangvogels helemaal. En eigenlijk, ik tekende die destijds. Hij vroeg me dan om die te tekenen. Die werden dan gepubliceerd in de krant. Huh? Belang van Limburg.
In Belang van Limburg?
Ja.
Staan er tekeningen van de jongen?
Ja, want het is eigenlijk heel vreemd dat het Belang van Limburg dat nog nooit heeft in die archieven gaan bekijken. Want ik heb daar, denk ik, hele mooie tekeningen destijds voor gemaakt, die dan echt wel gepubliceerd zijn bij de stukken die hij schreef.
Ja.
Ik ben ook als kleine jongen, er zijn archiefbeelden over, denk ik, dat ik met een fazant in de studio zat. Bij Jos Gijs.
Koen, spreek jij kips?
Nee.
Versta je het?
Wel, ik bestudeer de kip, maar je kunt geen kips natuurlijk spreken. Dat is,
Spreken de kippen kips?
Ja, dus, ik denk dat de kippen onder elkaar natuurlijk wel spreken, want er is een soort van pikorde onder de hennen. Dus ze moeten toch een afspraak kunnen maken onder elkaar.
Ja, maar die pikorde, dat is iets heel speciaals. Hè? Dat is gewoon het recht van de sterkste. Hè? En dat pikken moet je letterlijk...
Ja, het recht van de sterkste, maar dat gaat ook wel over hun geluid. Hè? Ieder dier heeft een apart geluid, zoals wij. Trouwens, wij zijn ook dieren, hè? Om het eventjes te schetsen.
Spreek voor jezelf.
Ja. Wat?
Wacht, je mag vertalen. Let even op, hè. Wat zeggen de dames, Koen van Mechelen?
Geen idee.
Oeh, geen idee?
Nee, geen idee.
Allee,
nee,
we zullen ook eens een kippendeskundige in de studio halen.
Ik heb nooit gezegd dat ik weet hoe dat ze praten.
Ja,
ik heb wel gezegd dat ze allemaal een eigen geluid hebben en dat ze een afspraak hebben onder elkaar. Hè? Die pikorde is wel heel duidelijk. Wij mogen daar zijn, jij mag niet daar zijn. Het zijn afspraken om de orde in het kippenhop te kunnen vrijwaren. Want ze kunnen wel heel agressief zijn. Het is niet zo dat die kip een heel lief dier is. Want ze zijn afkomstig van de T-Rex. Van de dinosaurus, ooit het meest gevaarlijke en agressieve dier dat er ooit op de wereld geleefd heeft. Dus ik denk dat we daar ook wel een klein beetje moeten mee uitkijken. Het zijn kannibalen en er is een bepaald gen wat men tracht te lokaliseren in de industrie, omdat in die grote stallen beginnen ze elkaar altijd aan te vallen. Wel, dat is dat gen dat nog waarschijnlijk afkomstig is van die dino's.
De kip stamt af van de T-Rex, het zijn kannibalen en ze hebben elk hun eigen geluid.
Ja.
Ik denk dat we nog veel te bespreken hebben.
Un homme en maillot, ce n'est pas toujours très bon. Mais une fille sur la plage, qui se grille ou qui nage, ça, c'est du poulet. Marilyn, c'est du poulet. Dalida, c'est du poulet. La Lolo, c'est du poulet. Tout ça, c'est du poulet. Il y a de bons poulets, des petits et des bien faits, des tout maigres, des dodus, des imberbes, des velus. Mais c'est du poulet. Marilyn, c'est du poulet. Dalida, c'est du poulet. La Lolo, c'est du poulet. Tout ça, c'est du poulet.
Ça, c'est du poulet. Ça, ça, c'est du poulet.
La, 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 la. La 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 la. Ça, c'est les poulets. Ils viennent de partout, dès qu'arrive le mois d'août. Par la route, par la gare, parfois. parfois même par le cœur. Le cœur de poulet, Marilyn, c'est du poulet. Dalida, c'est du poulet. La Lolo, c'est du poulet.
Sacha Distel was dat. Probeer daar eens niet goedgezind van te worden. Koen van Mechelen zit hier. We hebben het over de kip. Mm-hmm. We moeten het hebben over de T-Rex en over het feit dat het kannibalen zijn. En het geluid ook, hè? Ja. Wil ik nog even op terugkomen. Koen van Mechelen had geen idee wat dit betekent. Ik heb me ooit eens laten vertellen door een kipkundige, 10, 15 jaar geleden, een jongens in wetenschap, dat dit, ik vond een prachtig woord, altijd onthouden, comfortgeluidjes zijn. Mm-hmm. Als de kip zo'n geluid maakt, is ze tevreden.
Het zou best kunnen, maar wat ik meer en meer bestudeer is de relatie van een dier tot de mens. Van het moment, dit is echt wel een dier dat onder hun een beetje bezig is.
Vrouwen ondereen.
Ja, bijvoorbeeld. Maar
ja,
ik denk,
zei je dat ze allemaal een eigen geluid hebben. Is dat zo?
Maar ja, dat is zo. Ik heb ooit
tokt iedere kip op een andere manier?
Ja, ik heb ooit projecten gemaakt waar ik de geluiden van de verschillende hanen en hennen opgenomen heb om in een installatie te tonen in de... In een museum, maar dat was om te duiden dat er wel degelijk een diversiteit bestaat tussen die dieren. En dat je niet... Dus op dat moment breek je die monocultuur daarin. En dan ontdek je toch dat ieder dier zijn eigen geluid heeft en dat geluid ook de herkenbaarheid maakt naar de anderen toe.
Ja, want nu praten we de hele tijd over de kip, mm-hmm. alsof die zou bestaan. Iedere kip is dus anders, met andere woorden.
Ja, de kip is de verzamelnaam. Hè.
Ja, maar hebben ze een karakter?
De kippen hebben zeker een karakter. Ja. Er zijn er die meer aanhankelijk zijn, er zijn er die onafhankelijk zijn. Ja, je hebt ook die grotere vechters dan de anderen. Je hebt grotere kannibalen, kleinere kannibalen. Dat hangt allemaal een beetje van hun samenstelling af en van waar dat ze afkomstig zijn. Ja. Omdat de kip heeft natuurlijk een geweldige tocht door de wereld gemaakt en heeft heel veel culturen gepasseerd.
Laten we beginnen. Hè? Dan zitten we bij die T-Rex. Hè?
Ja, maar dan zitten we...
Ik probeer natuurlijk... me dat voor te stellen. Ja. Hè? Je hebt dus die reuze, gevaarlijke dino. Mm-hmm. En vandaag heb je die kip. En waar is het fout gelopen onderweg? Want de dino's zijn toch uitgestorven?
Ik weet eigenlijk niet of het fout gelopen is. De dino's zijn natuurlijk uitgestorven. Je kunt daar veel lectuur over lezen. Wat ik geloof is dat natuurlijk de eieren vooral uitgestorven zijn door het klimaat. Dat wil dus zeggen, vroeger als de T-Rex zich moest voorplanten, dan was je afhankelijk van het klimaat. Dus wanneer
ja, want zo'n dino legt de eieren.
Legde eieren, ja. Maar die kon door zijn gewicht niet op die eieren gaan zitten. Het is een beetje gelijk een krokodil vandaag. Hè? Krokodillen die moeten hun eieren ingraven of schildpadden. Dus die zoeken het juiste klimaat in de grond. Mm-hmm. Zodanig dat die niet afhankelijk zijn van het volledige buitenklimaat. Dus zo zie je maar hoe dat climate change bijvoorbeeld een hele grote invloed kan hebben op de verandering van alle diersoorten.
Ja. Hè?
En de dino kon natuurlijk niet meer op die eieren zitten, waardoor dat het environment, hè, de omgeving, wanneer dat die afkoelde, die eieren niet meer kon laten uitkomen. Nee,
maar die sterft uit, maar hoe komen dan bij de kip uit?
Wel, maar dat is altijd het grote vraagstuk. Hè. Wanneer is de kip er eerst geweest? Is er eerst die kip geweest of is dat ei daar geweest? Ja, het is natuurlijk die ontwikkeling zodanig dat er een verandering optreedt. Dat gaat heel langzaam in de evolutie, volgens mij. Dus als je zegt dat de temperaturen aan het veranderen zijn, ja, dan moet er ook iets met dat dier beginnen te veranderen.
Ja. Waardoor... Het is waarschijnlijk eerder een zijtak naast de dino's die dan verder geëvolueerd is ofzo.
Ja, maar je moet de redenering proberen te vatten. Een van mijn hele goede vrienden, Luc Vrieling, die zegt bijvoorbeeld dat de tanden, dat nu de veren geworden zijn. En dat zou wel eens kunnen kloppen. Dus in de evolutie hebben die dieren hun tanden verloren en hebben ze veren gekregen. Dat moet je samen zien in de verzachting van de aarde. De aarde is zachter geworden, waardoor dat er een andere vorm van leefbaarheid is. Wij bijvoorbeeld zouden nooit in die ruwe tijd van die dinosaurussen of zo kunnen leven. Omdat we hebben daar de capaciteit niet voor om dat te kunnen doorstaan. Dus als je nu zegt dat die tanden uiteindelijk veren zijn geworden, dat die dieren uiteindelijk in de evolutie lichter geworden zijn, ja, dan kan dat wel kloppen, want die veren uiteindelijk hebben zich hebben ervoor gezorgd dat die kip zijn eigen environment kan maken, zijn eigen broednest kan maken door lichter te zijn, op de eieren te kunnen zetten en de veren als een soort van laken over
een dekentje over
die eieren kan doen, zodanig dat je niet meer afhankelijk bent van die hele grote temperatuurschommelingen die er toen aan de gang waren.
Zeg maar, die T-rexen, dat waren vleeseters, hè, denk ik?
Ja, dat waren hele ruwe, harde jagers, waar ieder ander dier eigenlijk schrik van had. Ja. Zij waren de top van de predators.
Ik dacht dat een kip vandaag, dat scharrelt rond, dat eet, ja, wormen ook wel, hè. Dus in die zin eet dat ook wel vlees, maar ook gewoon graan en gras en andere dingen en zo. En kannibalen, zei je? Bedoel je dat ze elkaar opeten? Of
ja. Ze vallen elkaar aan wanneer je ze in dichtbevolkte stallen zet. Maar ook soms... het gaat vooral over wanneer je ze de plaats afneemt. En kannibalen, ja, volgens mij komt dat toch nog altijd van die T-rex. Want de huidige kip, zoals die voorkomt in het wild, en dat is het rode kamhoen dat aan de voet van de Himalaya leeft, in een vrij klein leefgebied. Ik heb verschillende expedities daar naartoe gedaan om te kijken hoe dat dier daar leeft. Maar dat is echt wel een graaneter en een kruideneter. Dus die eten absoluut niets vlees meer.
En dat is een soort van oerkip die scharrelt aan de voet van de Himalaya?
Ja, dat is de primal chicken, zoals ze dat zeggen. Omdat er zijn heel veel discussies over. Er zijn een deel subsoorten, uiteraard. He, je hebt de meest bekende is de Murgi. Murgi, de Red Jungle Fall Murgi, omdat meneer Murgi die kip ontdekt heeft. Men gaat ervan uit dat zij... of hij daar de grote bron is voor onze gedomesticeerde kip. Maar je hebt ook de Grey Jungle Fowl, die dan in Indië leeft, die niet meer aan die voet van de Himalaya zit. Je hebt ook nog het groene kamhoen, dat dan weer Indonesië zit.
Nu ga je echt alle kippen ter wereld beginnen opnoemen. Of?
Ja, nee, maar dat zijn de oersoorten.
Dat zijn de oersoorten. Daar trek je dus op expeditie naartoe?
Ja, dat doe ik. Ik doe expeditie.
Heb je er dan één in je rugzak mee terug naar huis?
Nee, want dat mag niet. Ondertussen is men er ook een beetje van bewust geworden in die landen dat als de bron van de kip daar ligt, dat dat ook wel waardevol is en dat die genetica, dat iedereen vandaag toch wil bestuderen om te weten waar dat die kip echt vandaan komt, ja, die moet je dan ook wel beschermen. En maar goed ook, want de kip op zich in het wild is eigenlijk ook under pressure, zoals we dat zeggen. Omdat het relatief weinig dieren zijn, weinig zuivere wilde kippen nog zijn. En dat komt een beetje, en dat heb ik ook vastgesteld, omdat dat dier leeft tussen de bewoonde wereld en de jungle. Dus er zijn... natuurlijke mutaties die gebeuren tussen een wilde kip en een tamme kip, waardoor dat die wilde kippen eigenlijk ook tamme kippen aan het worden zijn. Dus de grens tussen domesticatie, de kip zoals wij kennen, en de wilde kip, vervaagt.
Ja, daar moet jij voor zijn, hè, voor kruisingen van kippen.
Absoluut.
Of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day, but the mother and child reunion is only a motion away.
just can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been laid so low. Such a mysterious way, in the course of lifetime runs over and over again.
Simon was dat. En het nummer gaat eigenlijk over kippen. Want de titel Mother and Child Reunion heeft hij ooit in een diner op het menukaart zien staan. Het gerecht was kip met spiegelei. Mother and Child Reunion, vandaar. Het is okay. Lang geleden dat we die beesten nog gehoord hebben. Koen van Mechelen, in welke toestand bevindt de kip zich nu?
Ik vrees dat ze een ei wilt leggen.
Aha, eieren. Jij met je eerste broedmachine toen je 5 jaar oud was. Wat moeten wij weten over het ei van de kip?
Goh, er is veel te vertellen over het ei van de kip. Hè. Eerst en vooral is het een oneindige lijn. Hè. Het is als je het ei bekijkt, je kunt er nooit vat op krijgen.
Het heeft geen begin en einde.
Het heeft geen begin en geen einde.
Maar hij lijkt het op de voetbal.
Ja, voor mij betekent dat een wereld. Maar dat is natuurlijk een totaal ander verhaal. Maar wat ik fascinerend vond door het bestuderen van het ei... Dat was wanneer dat je het in de broedkast legde, dan was ik 5, 6 jaar oud. Tot grote ergernis van mijn ouders bleef ik natuurlijk wakker wanneer dat na 21 dagen zo een ei begon uit te komen. En dan gebeurt er iets ontzettend fascinerend met het ei. Namelijk is er 2/3 van het ei wordt kuiken en 1/3 is luchtkamer. En als je dat, wij hielden dat natuurlijk... Voor een lamp om dat door te lichten en om dat te zien. Want dat kuiken dat moet eigenlijk zijn luchtkamer doorbreken om de lucht te kunnen happen, om de schaal te breken.
Ah ja, dus dat zit daar helemaal ingekapseld?
Dat zit helemaal ingekapseld.
In een vlies en dan aan de punt of de bolle kant? Nee, het is de bolle kant, hè? De onderhand, de stompe kant.
Ja, de stompe kant, daar zit die luchtkamer.
Dan moet je doorprikken als je een ei wil koken.
En dan,
ook,
ja, en dan moet dat kuiken... Moet daar doorgaan. En die heeft daarvoor een eitand, bijvoorbeeld. Hè? Bovenop op de bek ontwikkelt zich zo...
Een neushoornachtig...
Ja, een soort unicorn.
Ja, mini-mini.
En die moet dat dan doorbreken en dan moet die schaal breken. En dat was het meest spannende moment, want als die dat niet deed, dat kuiken, dan sterft dat van de lucht. Zie je, die stikt in zijn eigen lucht. Dus dat leerde mij toch wel later te bedenken dat je de juiste hoek moet kiezen om geboren te worden. En ik denk dat dat wel heel fascinerend is als je dan ook bijvoorbeeld denkt dat dat in ons leven ook zo is. Ik leg toen altijd de verbinding met de space shuttle die bijvoorbeeld naar de maan ging. Als je door de atmosfeer moest gaan, was het de juiste hoek die je moet vinden. Nu nog altijd trouwens. Ja. Hè? En als je dat niet doet, dan brand je op. Dus die momentums moeten perfect gekozen worden om geboren te kunnen worden. En het is die spanning, als ik daar naar aan het kijken was, dan vond ik dat toch ongelooflijk dat de natuur dit soort dingen construeert.
Zit je dan als 5-jarige over leven en dood na te denken door naar een ei te zitten kijken?
Wel, op dat moment denk ik was ik aan de fascinatie aan het denken, maar wel toen ik 8 jaar was ik daar wel verder over aan het nadenken. En dat heeft me dan ook weer gemaakt tot wat ik nu ben. Want toen begon ik te denken dat je uit iedere structuur moet breken om een nieuwe structuur in te stappen en altijd maar groeien.
Heb je als kind ooit een kip geslacht?
Ja, ik heb als kind een kip geslacht, ja. Absoluut.
En hoe
voelde
dat?
Niet fijn. Maar Ik ben...
Echt niet fijn, denk je dat nu?
Ja,
ik heb het,
ja,
ook, ik heb het als kind ook ooit gedaan. En ja. dat hoorde er gewoon bij. Je kweekt de kippen en als je bent opeten, dan...
Je bent een kind van de tijd, maar op dat momentum... Weet je, het is niet fijn om dat momentum te doorbreken, om dat te doen. Dat is gewoon niet plezant. Ik heb het ooit trouwens met een kalkoen gedaan, die ik iedere ochtend eten moest geven.
Had hij een naam?
Nee, je had geen naam.
Dan wordt het iets makkelijker.
Ja, als je het verpersoonlijk, dan wordt het natuurlijk iets makkelijker.
Hebben jouw kunstkippen, hebben die namen?
Nee, mijn kunstkippen... Het klinkt heel raar als ik dat zo zeg, kunstkippen.
Mijn kunstwerken,
laat het zeggen, mijn kunstwerken, die dragen geen naam. Waarom niet? Omdat het is een kweekproject dat gaat over kruisen. En uiteindelijk komt er een kip uit die wel uniek is en die draagt zijn ring. En die ring draagt de naam van die generatie. Dus je krijgt een...
Het is toch ook geen nummer of zo, hè?
Nee, het is niet bepaald een nummer. Natuurlijk moet ik ze wel nummeren, want anders kan ik ze niet herkennen. Maar ze dragen de naam van hun generatie.
Het zegt iets over de ouders.
Het zegt iets over de ouders en over hun DNA en over hun inhoud.
Had ik nu al gevraagd wat dat beest kost, als ik zo een echte van Mechten wil kopen?
Je had dat er straks gevraagd toen de micro's afstonden.
Je hebt dat ontweken toen,
ja,
hè?
Ja, tuurlijk. Ja.
Ik ga het straks toch eens terugvragen. Ja.
Girl, come on in now. Come right on down front. I got something I want to show you. Now y'all heard of the popcorn, y'all heard of the dog, and you heard about all of them other dances. But now there's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready. Okay, here we go. You raise the left arm up and the right arm too. Let me tell you just what to do. Start boom on the flubbing. Start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Second spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, hey, hey. Oh, I'm feeling it now. I feel so unnecessary. This is the kind of stuff to make you feel like you wanna do something nasty. Like waste some chicken gravy on your white shirt. Right down front. Here we go, y'all. You work both arms and you work both feet. You together, baby, you run on the beat. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, it's all right. Do the funky chicken now. 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 Ha ha ha. Do the funky chicken now. Ha ha ha. Do the funky chicken now. Ha ha.
Do the funky chicken van de Rufus Thomas. 93 kilometer file, dat is al iets minder ondertussen. Door een ongeval is in Antwerpen-West de aansluiting van de E34 naar de Kennedy-tunnel volledig afgesloten. Er is stapvoetsverkeer vanaf Melselen. Als je richting Kennedy-tunnel wilde rijden naar de E17 en maak rechtsomkeer via de af- en oprit in Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Vertragen naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Joop, op de E34 tussen Zoersel en Oelichem, op de E313 tussen Geel-West en Herentals Brussel-Maas-Oost. Daar is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. En verder vanaf Ranst. Op de buitenring rond Brussel gaat het traag in Zaventem en op de binnenring van Groot-Bijgaarde tot Zellik. Langzaam naar Brussel ook op de E40 tussen Boutersum en Haasrode door werkzaamheden. En verder ook van Everberg tot de ring. Door de NAVO-top is de A201 in beide richtingen afgesloten tussen de ring rond Brussel en Everen. En in Brussel kan je door diezelfde top beter de Europese wijk in de buurt van het Koninklijk Paleis met de auto vermijden. En in Oudenburg kan je momenteel niet over de kleine Plassendalenbrug rijden.
Weet ik veel?
Koen van Mechelen, we hebben het over kippen. Ik zou bijna zeggen domme kip, dat lijkt een pleonasme. Hè? Kippen hebben de naam van ongelooflijk domme dieren te zijn.
Ik denk dat je altijd heel voorzichtig moet zijn.
Met het beledigen van dieren. En zeker van kippen in het bijzijn van de kunstenaar zelf.
Ik denk, als je wel, weet je, als je zegt de kippen zijn dom, dan zijn wij dat ook, want wij hebben ze zo gemaakt. Ofwel zijn we slim om ze zo dom te maken en ze ondergeschikt te maken aan onszelf. Maar als je kijkt naar de kip, hoe dat die leeft in het Himalaya, dan zou ik dat helemaal niet dom noemen.
Wat kan de kip wat wij niet kunnen?
Wel, bijvoorbeeld, ze zegt iets wat gaat komen. Bijvoorbeeld dag en nacht.
De haan kraait 's ochtends.
Ja, en die kraait, en dat is een wetenschappelijke vaststelling, en dat is wel heel mooi, die kraait eigenlijk voor het gaat komen. Voor het gaat gebeuren. En toen ik in het Himalaya trok, toen zag ik ook dat die dieren aan de rand leven van de jungle en de bewoonde wereld, waardoor dat zij ook een signaalfunctie hebben. En zij beginnen onrustig en luidruchtig te worden wanneer dat er gevaar aankomt, bijvoorbeeld de mens, of een andere predator die zich in het oerwoud begint te nestelen en hun kan aanvallen. Maar de kip, en dat is het mooie aan de kip, ze doet dat niet voor hun soort alleen, maar ze doen dat wel ook voor alle andere soorten. Omdat alle andere soorten, zoals de pauwen en andere vogels, ook reageren op datzelfde signaal die de haan of de kip geeft.
Dus als zo'n haan 's ochtends vroeg kraait, dan is het niet omdat het licht wordt of omdat hij dat leuk vindt, maar omdat er mensen beginnen wakker te worden?
Ja, jawel. Hij voelt een verandering aan. En die verandering, dat treedt op als een waarschuwing. Hè? Dat die wakker worden, slapen gaan, maar ook het gevaar. En daarom vind ik ook die metafoor van die kip een heel mooie metafoor, omdat die ons iets kan leren over wat dat de toekomst brengt. En als ik dit verhaal vertel, bijvoorbeeld, dan moeten we ons ook bewust zijn dat bijvoorbeeld de kip de eerste GPS was. Want wij hebben allemaal het idee dat het kraaiennest bijvoorbeeld, dat daar kraaien in zaten. He, als de schepen uitvaarden.
Ja.
Maar destijds toen...
dat is helemaal zo bovenaan in de mast?
Dat is helemaal van bovenaan in de mast.
Dat hadden mensen in, er zat een matroos in die zo moest kijken.
Nee, vroeger, nee, dat noemde men het kraaiennest. En er zit een matroos in nu, of nu niet meer trouwens. Nee, niet meer. Nu
hebben ze
een andere
GPS.
Nu hebben we echt een GPS. Ja. Maar ik bedoel, er is een tijd geweest dat er een matroos in zat. Maar de eerste GPS'en waren de hanen. En de Chinezen zijn daarmee begonnen. He, met de Indonesiërs die schepen hadden die op ontdekkingstocht waren naar de Afrikaanse kusten, waarin dat ze de groene junglefowl, dat is het ook een van die oerkippen, waar waarschijnlijk die langkrauwers vandaan komen, omdat die zeer lang konden kraaien, hadden ze die boven in het kraaiennest zitten. En wanneer dat er mist was, konden ze op die manier elkaar terugvinden, die schepen. En dat bewijst er eigenlijk toe.
Dat waren een soort scheep. Toeters,
ja, dat is een beetje een schip.
We horen lawaai, dus er zal wel een ander schip in de buurt zijn.
Ja, maar niet... Ja, voilà.
Maar dan heb je nog geen GPS, hè?
Nee.
Wat? Ik zou verwachten dat die... Zo'n paar kippen in een kooitje bovenaan in dat kraaiennest, konden die de weg wijzen op een of andere manier?
Nee,
of?
Die konden elkaar herkennen. En die konden door elkaar te herkennen, konden ze elkaar ook terugvinden, waardoor dat ze in een soort konvooi konden blijven en zo op ontdekkingstocht gingen. Dat heeft er trouwens toe geleid dat waarschijnlijk de Chinezen veel eerder aan de Afrikaanse kusten waren dan dat men ooit gedacht heeft. Men heeft gedacht, ja, men kan dat niet bereiken omdat die boten rondzwerven, maar de kippen zouden er eventueel voor gezorgd hebben dat ze inderdaad wel die kusten konden bereiken.
Ja. Dankzij de kip. Stel dat de kip er niet was.
Ja, dan? Wat dan? Ik denk dat we dan een gigantisch probleem hebben. En ik denk dat we daar ons ook veel te weinig beseffen. Dat is niet zo'n leuk nummer, maar er zijn 65 miljard kippen iedere dag in de wereld. En er zijn 60 miljoen ton eieren ieder jaar. Maar waarom? Dat is omdat 80% van developing countries leeft van kippenvlees. He? Wanneer in de westerse landen gaat dat al een klein beetje naar omlaag omwille van de variatie die wij hebben, maar toch, dat gaat nog altijd over 40%, maar er is ook iets anders, dat is onze medische wereld. He? Vroeger had men het slangengif als het eerste ontwikkeling van de medicatie, he? Maar vandaag, als je ziet hoeveel eieren dat er in de farmaceutische industrie gebruikt worden voor het ontwikkelen van vaccins, he? Of culturen om bacteriën te herkennen. En dan nog eens de substantie van verbinding, want de emulgator die in de eidooier zit, is in staat om een verbinding te maken van producten die normaal niet te verbinden zijn. Denk maar aan mayonaise maken bijvoorbeeld.
Hè?
Ja.
Daar
heb je een eierdooier voor nodig. Er zijn natuurlijk al vervangproducten die dat anders zien. Maar neem het ei en de kip uit onze maatschappij en ik denk dat je dan al een heel groot probleem hebt. Ik denk niet dat het nog dezelfde maatschappij is, eerlijk gezegd.
Ja, ik zei het helemaal in het begin van het programma. De kip is er altijd geweest, hè, tijd van de dino's. Ik denk ook dat ze er altijd zal zijn. Gaat de kip de mens overleven, denk
ik? Ja, daarvoor moet ik iets zeggen wat Plato zei. Plato zei, de kip was eerst.
Is dat,
en dan is pas dat, de mens.
Het vraagstuk van de kip en het ei? Is
dat, nee, dat ik denk dat het vraagstuk van de kip en het ei is voor mij een veel groter vraagstuk. Het gaat niet over de kip of het ei, het gaat over de kip en het ei, volgens mij. Het gaat over energie en massa. Het ei is de massa. En de kip op zich is de energie. Dus het ontstaan van de wereld, als je daarnaar vraagt, dan denk ik dat de energie zich ingekapseld heeft in de aarde, zodanig dat je het ontstaan van het heelal had. Dat is een dualiteitsvraag.
Ja, voilà. Dus we beginnen met een kip en we eindigen met het ontstaan van de aarde en het heelal. Straks ga je nou de zin van het leven ook nog verklaren.
Dat is uw fout, niet het mijne. Okay. Jij hebt het gevraagd.
Ik zwijg.
Weet ik veel?
We hebben ondertussen een uur lang over de kip gepraat. Koen van Mechelen, wat moet ik daarvan onthouden? Ik onthoud dat de kip afstamt van de T-Rex. Dat ze een slecht karakter hebben. Dat ze ongelooflijk agressieve beesten zijn. En dus
als je dat stimuleert, hè?
Je kan ook liefdadige, sympathieke kippen.
Nee, dat hangt eraf. Het hangt er vanaf als je ze voert, natuurlijk.
Ja, en het is de allereerste GPS.
Ja.
Is er nog iets wat van de kip? Je hebt nog 30 seconden. Dat moet
30 seconden?
Ja.
Dat
het is een beproeving.
Dat het een geweldig kunstwerk is, denk ik.
Ah ja, de prijs. Dat is juist. Ah. Daar moesten we het nog over hebben. Hoe kan ik het nog vergeten? Allee, kom, wat moet dat kosten van Mechelen? Als ik dat op de markt koop, een kip, dan heb ik dat toch voor een paar euro?
Mm, maar dat is een ander soort
kip. Ja, dat is niet zo mooi en niet zo universeel en cosmopolitisch. Mm.
Ik denk dat er wel galerijen zijn waar je naartoe kan gaan en waar je de prijs kan gaan vragen. Dat is een ander soort beroep. En ik denk dat die mensen
nu
zeker aan vast gaan kunnen antwoorden wat dat een Koen van Mechelen daar kost.
Voilà. Allen daarheen. En als je er nog een van wil zien van Koen van Mechelen, moeten we naar Finland, hè, voorlopig.
Op dit moment, ja.
Super interessant. Koen van Mechelen, ondanks dat je de prijs niet wilde noemen, toch bedankt.
Dankjewel.
Eén en Vlaanderen Feest presenteren in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap Vlaanderen Feest Concert Special. Live vanop de Grote Markt in Antwerpen. Niels de Stadsbaders, Urbanus, Mamas Jasje, K3, De Romeo's, Guga Baou, Dana Winners, Slongs, Barbara Dex en Yves Segers. Kom vanavond naar de Grote Markt in Antwerpen. Of volg het live op 1. Alle info op 1.be.
Met zijn vlijmscherpe dolk sloop hij naar haar toe, sneed haar ingewanden eruit en...